Het is wel mooi dat we net gezongen hebben, hè? Het vierde couplet. Dicht, dicht, Heer, aan uw harten, daar vindt mijn ziel haar lust. In stormen en in smarten ben ik daar alleen gerust. Heer, wil mijn dieper gronden in u de heilsfontein. Aan u als rank verbonden zal ik eeuwig de uwe zijn. En dit soort liederen, dat staat natuurlijk heel vaak in Johannes de Heer. En dat zingen we week in, week uit misschien wel. En misschien is het ook goed om gewoon eens aan elkaar vanavond, aan het begin van deze woordverkondiging, aan het begin van deze meditatie, gewoon eens elkaar te vragen van, als we dat zo met elkaar zingen, hè, dicht, dicht, Heer, aan uw harten, daar vindt mijn ziel haar lust. Dat we echt aan elkaar durven vragen vanavond, hoe vaak heeft u dat in de afgelopen week gedaan? Werkelijk teruggegaan naar de Heere God misschien wel. Voor het eerst of opnieuw. Dat u werkelijk de harten klopt. Dat jij werkelijk de harten klopt hebt gehoord van de Heere God. En dat u zo intens weet. Niet met uw verstand. Maar vanuit uw hele hart. Dat u zo intens weet. Dat uw lust. En dat uw rust. En datgene wat u in uw leven nodig hebt. Dat enkel te verkrijgen is, heel dicht aan het hart van onze hemelse Vader. Heel dicht aan het hart van onze Heer Jezus Christus. Want we kunnen het zo makkelijk zingen met elkaar. Maar het kan ook zo makkelijk een verstandslied zijn. Maar dat we elkaar aanmoedigen, elkaar aanscherpen. Om werkelijk met elkaar te praten over datgene wat de Heer in de afgelopen week heeft gedaan in onze levens. Niet wat Hij gedaan heeft in de tijd dat u tot bekering kwam of in die tijden daarna, maar maanden geleden. Nee, dat u beseft en dat u weet dat het afgelopen week dat u mocht zijn aan het hart van de hemelse Vader. Dat u mocht zijn aan de voeten van de Heer Jezus Christus om door hem geleerd te worden. Want het is een leven van alle dag. We hoeven niet te teren op dingen die we in het verleden zo vaak hebben meegemaakt of heel lang hebben meegemaakt, grote dingen. Nee, we mogen aan het vaderhart van de Heere God, aan de voeten van de Heer Jezus Christus, dagelijks zijn en dagelijks verkwikt worden. Een van de psalmen, dat vind ik zo mooi, die zegt, de goede tierenheden, de barmhartigheden van de Heere zijn alle dagen nieuw. Alle dagen. En ik hoop zo vanuit de grond van mijn hart dat u dat kent en dat u dat erkent in uw leven. Dat u zo verwonderd bent van datgene wat de Heere heeft uitgewerkt, ook de afgelopen week. Dat u de Heer dankbaar bent voor datgene wat u hebt gekregen. Want dat is heel veel. Elke ademtocht, elke oogknippering, elke vingerbeweging. Het is enkel de genade van de Allerhoogste God die in Christus naar ons omziet. En daar kan ik zo blij om worden. Want als ik naar mezelf kijk, dan had God alle reden om mij het afgelopen week te vernietigen, te verdoen van zijn aangezicht. Maar hij doet het niet. Op grond van het werk van Jezus Christus, de Heer. Dat is genade. En dat is voor ons allemaal. En daarom hè, uw broeder, die zei net, hè, van, we mogen blij zijn hè, toen we de trap afkwamen. En dat is ook zo. Dat we werkelijk beseffen wat God in onze levens heeft gedaan. Dat we blij zijn, dat we het uitstralen. Dat we werkelijk, dat mensen het uit ons kunnen lezen, uit ons kunnen zien. Dat wij geredde zondaren zijn. Kinderen van de Allerhoogste God. Verzoend met Hem die ons leven is geworden. We gaan met elkaar lezen Leviticus 23. Een stukje eruit. Leviticus 23, een stukje eruit. En het gaat over de grote verzoendag. De grote verzoendag. Het is een van de drie najaarsfeesten. Het feest hiervoor, het eerste najaarsfeest, is het feest van de bezuinen. Het feest na de grote verzoendag is het Loofhuttenfeest. En dat zijn najaarsfeesten die de Heere hier in Leviticus 23 aan het volk Israël geeft. Dat zijn feesten die ze moeten houden. En we gaan een stukje lezen over de grote verzoendag. En dat begint bij vers 26 van Leviticus 23. En daar staat: de Heere sprak tot Mozes: alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elk persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds op de negende dag van de maand moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Tot zover. Lieve broeders en zusters, u zult niet verbaasd staan als ik tegen u zal zeggen dat ik geen voorstander ben om de feesten die in de Bijbel staan, de Joodse feesten, de Bijbelse feesten, dat ik geen voorstander ben om te prediken dat wij die feesten vandaag de dag als gemeente van de Heer Jezus Christus moeten houden. Die geruchten en die geluiden zijn er wel heel veel vandaag de dag. Dat wij terug moeten naar de Joodse feesten, want het zijn de Bijbelse feesten, het zijn de feesten van de Heere. Dat we terug moeten naar de viering van de Shabbat. En dan kom je ook heel snel onder dat wij terug moeten naar de wet van de Heere om die te houden. Maar dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik denk ook dat Paulus, onze geliefde broeder, daar heel erg duidelijk over is. Maar toch staan die dingen wel in de Bijbel, in het woord van de Heere God. Dus om nou, en dat is de andere kant van het hele verhaal, om nou gewoon in één keer te zeggen dat wij daar niets meer mee te maken hebben. Ja, dat is ook niet zo. Dat kunnen wij ook niet zeggen. Sterker nog, het is Paulus zelf geweest die gezegd heeft dat hij dat niet doet. En het is ook de Heere Jezus Christus die zelf gezegd heeft dat hij niet gekomen is om het Oude Testament, om de wet en de profeten te ontbinden, weg te doen, weg te laten vallen. Dus moet er iets anders zijn hoe wij het Oude Testament en ook deze feesten, dit feest dat we vanavond hebben gelezen, en ook de wet van God en alle ceremoniële wetten, om daar toch iets van te leren. Nou, en ik geloof met heel mijn hart dat wij vanuit het Oude Testament ook zeker geestelijke lessen tot ons kunnen nemen. In ieder geval kunnen wij ook door het lezen van het Oude Testament zien en erachter komen wat het karakter van God is. Denk bijvoorbeeld alleen al, als Paulus schrijft in Galaten 5 vers 22 over de vrucht van de geest, dat we dat ook kunnen lezen bijvoorbeeld in Nehemia. En waar het niet zozeer gesteld wordt dat het vrucht is van de geest, maar waar het karakter eigenschappen zijn van God. Geduld, barmhartigheid, zachtmoedigheid. Dus vanuit het Oude Testament kunnen wij iets leren over God. En ik geloof dan ook dat wij er ook echt geestelijke lessen uit kunnen halen. Omdat wij moeten weten en moeten beseffen dat het Oude Testament, de wet en de feesten en de hele offerdienst zijn vervulling heeft gekregen, of haar vervulling heeft gekregen, in het werk van de Heer Jezus Christus. En het is zo geweldig mooi. En het is zo goed om te beseffen dat wij vandaag de dag, als het lichaam van de Heer Jezus Christus, mogen leven vanuit de vervulling die ons hoofd Jezus Christus heeft bewerkt. En dan is het aan ons om die geestelijke lessen er vandaag de dag uit te halen en te kijken wat God nou ook door het Oude Testament tot ons te zeggen heeft. Nou, en dan hebben we met elkaar gelezen in Leviticus 23 over de grote verzoendag. Het staat er niet bij, het is de verzoendag. Maar voor het volk Israël was het echt een heel grote verzoendag. Een paar dingen die naar voren komen zijn dat het op de 10e dag gevierd moest worden van de 7e maand. Er moest een heilige samenkomst gehouden worden. Er moest een vuuroffer, en Deuteronomium spreekt over andere offers, gebracht worden. Er mocht geen werk verricht worden en het was een eeuwige verordening. En we zien dat in Leviticus 23, waar de 7 feesten beschreven worden, zien we dat heel vaak terugkomen. Dat bij de feesten en de dag waarop die heilige samenkomst gehouden werd, er geen werk verricht mocht worden. En dat staat hier op de grote verzoendag ook heel duidelijk vermeld. En ik vind het zo geweldig mooi, want het is iets waarvan we denken, ach ja, het staat er nou eenmaal, ze moeten het feest houden en dan is er geen tijd voor werk of wat dan ook. Maar we mogen ook met elkaar nadenken van wat zou nou de reden zijn dat ze geen werk mochten houden. Nou, een van de redenen die ik heb gelezen en die mij toch wel heel dicht op het hart ligt, is dat er geen werk gedaan mocht worden omdat dat hele feest, dat het was geen mensenwerk. De mens moest rust houden. De mens moest stilstaan bij dat feest wat God ging geven. En wat God ging doen, namelijk hij deed verzoening. En er kwam geen mensenwerk aan te pas. En dat is een van de geestelijke lessen die wij vandaag de dag ook mogen houden. En die wij ook in ons hart mogen laten landen. Als wij deel hebben gekregen aan die verzoening die de Heer Jezus Christus heeft bewerkt en heeft uitgewerkt in onze levens, dan moeten wij beseffen dat het totaal Gods werk is geweest in onze levens. Dat er geen enkel punt van eigen werk bijkomt. Het is de genade van God dat wij niet zijn omgekomen, maar dat wij door hem op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus uit hem geboren zijn. Niet ons werk. Niet iets wat we zelf moesten meebrengen. Of niet iets wat we zelf moesten doen. Maar het is enkel Gods werk. En de Israëlieten moesten stilstaan bij het feit dat op die dag waarop de heilige samenkomst gehouden moest worden, dat ze dan geen werk mochten doen. Ze werden totaal gericht op datgene wat God ging doen op die verzoendag. En een ander punt, en we hebben het met elkaar gelezen, vind ik ook een bijzonder en een mooi punt. Dat is namelijk dat er staat, en dat staat in vers 29, voorzeker iedere persoon die zichzelf op diezelfde dag niet verootmoedigt, want wat moest het volk doen? En dat kunnen we weer lezen in vers 27, u moet uzelf dan verootmoedigen voor de Heer. U moet zichzelf verootmoedigen voor de Heer. En heb ik over nagedacht en heb ik wat dingen van gelezen. Wat is nou verootmoediging? Wat is nou verootmoediging voor de Heer? Is dat wij in een besef leven dat wij met een grote God te maken hebben? Met de schepper van hemel en aarde die ver boven ons uitstijgt, die ver boven ons verstand uitstijgt? Is dat onszelf in een positie neerzetten dat wij erkennen en bekennen dat hij de hoogverhevene is en dat wij ergens onder hem staan? Ik las in een van de verklaarders van Jaap Fijn van Draat dat verootmoedigen, en dat vond ik zo treffend en zo mooi, dat dat niet is je vernederen, maar dat dat is je met berouw vernederen. Dat is aan de ene kant dus God erkennen als de hoogverhevene. En aan de andere kant met berouw jezelf vernederen. Dat je beseft, en dat moest het volk Israël, want we hebben het hier over het volk Israël, wat die les krijgt, die instelling krijgt van de verzoendag. Dat volk Israël moet zich verootmoedigen. En dat betekent dus dat je met berouw jezelf vernedert. Aan de ene kant verhoog je God, je vernedert jezelf in berouw, omdat je weet, waarom met berouw? Omdat je weet dat je voor die hoge God, die schepper van hemel en aarde, niet kan bestaan in de hoedanigheid die je zelf bent. En dat moest het volk Israël beseffen. Want u moet nagaan, het volk Israël, en dit feest werd dan ook in de tabernakel en in de tempel gehouden. De hoge priester moest gaan naar het heilige der heiligen met het bloed van het lam, van het geitenbokje. En waarom? Omdat de tent der samenkomst ook geheiligd moest worden. Want dag in, dag uit waren de mensen gekomen die offers brachten. Waren de Israëlieten gekomen die met hun zonde kwamen naar de tent, naar de tabernakel en naar de tempel. En er werden offers gebracht. Er werd God gebeden, er werd God geofferd of hij die zonde die gedaan was wou bedekken. En nou moest op de grote verzoendag, één keer in het jaar, moest de hoge priester een geitenbokje slachten. Moest het geitenbokje offeren. En met dat bloed moest hij gaan naar het heilige der heiligen. En het volk moest wachten. Waarop? Of dat de hoge priester, die ging met het bloed naar het heilige der heiligen, of dat hij weer terug zou komen. Omdat God de verzoening had aanvaard. Nou, ik kan u vertellen Dat voor het volk Israël wat geweest moest zijn. Ze hebben nagedacht en ze hebben telkens weer al hun zonden bij de tempel gebracht, onder die offerdienst. En nu moest de hoge priester naar het heilige der heiligen gaan. Om daar dat bloed te sprenkelen. En God had het recht om de hoge priester te doden. En daarom zat het volk te wachten of de hoge priester weer uit het heilige, de heilige zou komen door het heilige naar buiten toe. Zodat het volk wist dat de verzoening was gedaan door God. Want het volk Israël, dat verootmoedigde zich. Ze hadden berouw over datgene wat ze hadden gedaan. Niet zozeer wat ze elkaar hadden aangedaan, maar voornamelijk, dat heb ik ook gelezen, voornamelijk, en dat vond ik ook treffend, voornamelijk in de relatie die ze met God hadden. Dat ze beloftes hadden gedaan die ze niet hadden nagekomen. En dat kunnen we ook veelvuldig lezen in de profetieën, bijvoorbeeld in Hosea. Als het volk Israël tot bekering komt, dan zegt het volk Israël, door de mond van Hosea geprofeteerd in Hosea 14. Als de bekering volgt, dan zegt het volk Israël, wij zullen de offers van onze lippen nakomen. Nou, dat hadden ze heel vaak niet gedaan. Ze hadden allerlei beloften gedaan en die hadden ze verbroken ten opzichte van de Heere God. En nu was het dan de grote verzoendag, de verzoendag. En nu was het volk in afwachting of de hoge priester, die zijn hele statiegewaad had afgelegd, Dat geweldige gewaad met die belletjes eronder en die kleuren en op zijn borst die 12 steentjes. Ik ben even de naam kwijt, hoe die ook alweer heette. De efod, ja. Dan droeg hij op zijn hart, op zijn borst, droeg hij de 12 stammen van Israël. En een hoge priesterlijke hoed op. Dat moet was geweest zijn als je die hoge priester zo zag lopen. Maar eens in het jaar ging al die statie, al dat hele gewaad ging uit. En dan werd hij gekleed in linnen om verzoening te doen voor het volk. En dan sta je dan als Israëliet. Moet je zich eens indenken dat u nou bij de tempel stond. En dat het wachten is op de hoge priester of hij weer terugkomt. Nou, dat moet wat geweest zijn voor het volk Israël. Ze waren tot berouw en tot inkeer gekomen. En nu was de vraag of God verzoening deed. Maar weet u wat ik dan ook weer zo'n genade vind van de Heere God? Dat de verzoening, dat hij dat ook alweer in die feesten vast had gelegd. Want na de grote verzoendag komt namelijk het Loofhuttenfeest. En het Loofhuttenfeest wijst heen naar het eeuwig bij God leven. Het eeuwig bij God zijn. En dan in de voorbereiding dacht ik ook zo aan de Heidelbergse catechismus. Aan de Heidelbergse catechismus, ik weet niet of u die kent, maar daar ben ik eerder nogal veel uit onderwezen. En er staan hele bijzonder mooie dingen in, voornamelijk vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost beiden in het leven en sterven? Dat ik niet mij, maar mijns getrouwen zalig maken, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Oh, dat is een machtig woord, een machtig getuigenis. Maar dan heeft zondag 1 in vraag en antwoord 2 het ook over waaruit, kent u dat dan? Nou, en dan op een gegeven moment ook uit de ellende, de verlossing en ook de dankbaarheid. En het lijkt wel alsof God in die 3 najaarsfeesten dat heeft neergelegd. Het bazuinenfeest dat het volk tot inkeer kwam, dat het volk berouw toonde en dan ging naar die verzoening, naar de verlossing. En dan ook weer verder ging, niet bij de verlossing bleef steken, niet bij de ellende bleef steken, maar ellende, verlossing en dankbaarheid. En ook nou dat Loofhuttenfeest, dat gevierd werd. We kunnen veel leren van hen, kinderen Gods, die zoveel mooie dingen hebben gezegd en geschreven. Of misschien zeggen we van ja, maar dit en mijn zus en dat klopt niet, en zus klopt niet en zo klopt niet. Nee, maar even tussen 2 hakjes, we kunnen altijd kijken naar datgene wat niet klopt, maar we kunnen God ook dankbaar zijn voor datgene wat die mensen hebben gegeven. Die hebben doorgegeven in misschien hun beperktheid van het zicht, hoe ze de Bijbel lazen en noem maar op. Maar er zijn heel veel mooie dingen die we zo van elkaar kunnen leren. Dat gebeurt hier ook nog wel eens. Dat we elkaar zo goed kunnen wijzen op datgene wat niet klopt. Maar laten we juist elkaar ook dankbaar zijn voor datgene wat wel klopt. Wat God ons wil geven door elkaar heen, door de gemeente van de Heer Jezus Christus heen. Dat is echt nodig. We komen zo vaak tegen dat we kritisch zijn. En we mogen best kritisch zijn, maar wel in de liefde en de bewogenheid van de Heer Jezus Christus. Nou, die grote verzoendag, daar kunnen we zoveel van leren. Want er is verzoening gedaan. Er is verzoening gedaan. En natuurlijk, we kunnen het in Leviticus 16 lezen. Als we, daar staat die hele groot, of die verzoendag staat er helemaal uitgetekend. Wat de hoge priester moest doen met de zondebok en met het bloed. En welke kleding hij moest dragen. En noem maar op. En een van de dingen vind ik ook zo mooi. Dat hij moest zo'n geitenbokje slachten. En er moest verzoening gedaan worden. En dan kwam hij uit de tempel. En dan was er een ander geitenbokje. En dan legde hij al de zonden op dat andere geitenbokje. Dat gebeurde pas nadat er verzoening was gedaan. Dan werd het geitenbokje, dan werden de handen van de hoge priester op dat geitenbokje gelegd. En dan werd dat geitenbokje de woestijn ingestuurd. En dat doet me denken aan Psalm 103. Want dat geitenbokje dat moest de woestijn in, zodat de zonden nooit meer terug zouden komen en nooit meer terug zouden kunnen komen bij het volk Israël. En dat doet me denken aan Psalm 103, waarin staat dat hij al onze ongerechtigheden heeft weggedaan zover het oosten is van het westen. En dat is natuurlijk, als wij het gaan hebben en als wij het zo hebben over de verzoendag, datgene wat de Heere God heeft ingesteld, is dat natuurlijk zo bewaarheid in de Heere Jezus Christus. Want als wij het boek Hebreeën lezen, dan zien wij dat daar de Heere Jezus Christus de hoge priester is, die met zijn eigen bloed het heilige de heilige bij God zelf is binnengegaan. En God heeft dat offer wat de Heere Jezus bracht op het kruis van Golgotha, het bloed wat hij heeft laten stromen, heeft God als een lieflijke reuk aanvaard. Daarom, lieve broeders en zusters, dat is de reden dat wij nu als kinderen van God kunnen leven. En dat is geweldig. God heeft in Christus onszelf met zichzelf verzoend. Paulus zegt het zo in Romeinen 5 vers 1. Maar wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Wij hebben vrede met God. En wij mogen weten dat het offer van de Heer Jezus Christus voor eens en voor altijd is gegeven. En dat wij daar vandaag de dag uit mogen leven. En dat is zo bepalend hoe wij vandaag de dag in dit leven staan. En hoe wij vandaag de dag leven hier op de aarde. Wij zijn verzoend. God heeft, zover het oosten is van het westen, al onze overtredingen van ons gedaan. Niet de offers die in het Oude Testament door de Israëlieten werden gebracht, konden zalig maken. Dat kon niet. Want als u meegaat naar Romeinen 3, dat is zo mooi wat de apostel Paulus daar opschrijft in Romeinen 3, In Romeinen 3, vers 25 staat: Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. God had de zonde verdragen. Die hoge priester kwam terug omdat God de zonde verdroeg. Hij bedekte het met bloed. Wat heen wees naar dat offer wat ging komen. Wat heen wees naar het offer van de Heere Jezus Christus. Naar het bloed wat gevloeid heeft. Want hem, Jezus Christus, had God aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Niet de offerdienst maakte zalig. Maar Christus bloed en het geloof in zijn bloed. Niet allerlei dingen die wij vandaag de dag doen in ons leven, waarmee wij denken God tevreden te houden, maken zalig. Nee, alleen maar Jezus Christus bloed en zijn offer en ons geloof daarin. Ja, dan leert Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 volgens mij. En dat is ook een vraag die heel veel mensen vandaag de dag bezighoudt. Wat is dan, als wij weten dat we verzoend zijn, wat is dan de wil van God in ons leven? De wil van God in ons leven. Nou, de wil van God in ons leven En voor mensen die stoeien daarover, et cetera. Maar de wil van God in ons leven, zegt Paulus, is uw heiliging. Niet het vergaren van kennis. Niet zoveel mogelijk bijeenkomsten aflopen. Niet, noemt u zelf maar. Maar de wil van God in uw leven, in jouw leven, is uw heiliging. En nou de vraag vanavond. Als wij weten dat wij verzoend zijn op grond van het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, in het bloed wat gevloeid heeft, leven wij dan ook conform de wil van God? Is dat in uw leven uw levensstandaard geworden? Dat u heilig wil leven? Dat u zo gericht bent op de Heer Jezus Christus en dat u zich zo laat leiden door de Heilige Geest, dat u niets liever wilt dan dat de Heer Jezus Christus in uw leven verhoogd wordt. En dat u zo de mensen om u heen benadert. Dat u iets van dat werk van de Heer Jezus Christus laat zien in uw leven. En dat u zo bekend staat in uw leven. Vanmorgen was ik in onze eigen gemeente en toen hoorde ik een verhaal van een van onze broeders. Die zei dat er een juffrouw was op de kinderdienst. En die had het met de kinderen. Ze zaten in een kring eromheen. En toen zei de juffrouw: ik ga vandaag hebben over een persoon, maar ik zeg de naam niet. En dan moeten jullie raden over wie het gaat. En toen begon de juffrouw te vertellen over die persoon, dat hij zachtmoedig was, dat hij liefde was, dat hij nederig was. En dat hij voor mensen klaar stond, dat hij mensen wou helpen. En noem maar op, al die dingen, al de eigenschappen van de Heer Jezus Christus. En toen vroeg de juffrouw op een gegeven moment aan aan de kinderen: nou, over wie heb ik het gehad? En een jochie stak zijn hand op. Weet je wat hij zei? Over mijn moeder. Over mijn moeder. Dat. Is dat uw levensstandaard? Dat mensen u zo kennen. Dat u zo vol bent van de Heer Jezus Christus. En dat als er over de Heer Jezus wordt gepraat, dat ze zien dat de Heer Jezus in u leeft. En dat u de Heer Jezus zo na aan het hart ligt. En dat u zo verbonden bent met hem. Dat u zich door zijn geest en door zijn woord wilt laten leiden. En wilt laten gezeggen door het woord. En dat mensen het zien. Dat als de kenmerken van de Heer Jezus gezegd worden, dat ze zeggen van: oh, maar het gaat over die broeder zeker. Of het gaat over die zuster. Omdat mensen Jezus Christus in u zien. Dat is heiliging. Dat is werkelijk leven zoals de Heer het van u vraagt. Op grond van datgene wat de Heer heeft gedaan. Namelijk zijn leven gegeven. Voor verlossing, voor verzoening van ons allen. Omdat hij totaal gehoorzaam was aan de wil van zijn hemelse Vader. Als wij zeggen en belijden verzoend te zijn, dan kan het niet anders dan dat wij werkelijk vol zijn van datgene wat God in onze levens wil uitwerken. En Paulus zegt het in de 2e Korinthebrief, volgens mij hoofdstuk 5, daar heeft hij het over de bediening van de verzoening. Er zijn ook zoveel mensen mee bezig, de wil van God, nou dat weten we nu, onze heiligmaking. En dan ook, ja, wat voor bediening heb ik nou, hè? Wat voor bediening heb ik nou? Nou, de allereerste bediening die alle christenen hebben, die alle kinderen van God hebben, is de bediening der verzoening. Is de bediening der verzoening. En wat houdt dat in? Alsof God zelf door ons heen bidt naar de mensen om ons heen, dat zij zich met hem, met God moeten laten verzoenen. En dat kan alleen maar als wij ons onderwerpen Als wij ons verootmoedigen voor de Heere onze God. Dat wij werkelijk leven in het besef dat wij leven door de genade van de Heere Jezus Christus. Dat wij leven op grond van wat Hij gedaan heeft. Dat niet meer ik leef, maar Hij leeft in mij. En dan kan God ons ook gebruiken in de bediening van de verzoening. Want dat vind ik zo mooi als we het hebben over de verzoendag. En als wij met elkaar beseffen en mogen weten door genade dat wij verzoend zijn. Dat die verzoendag ook voor ons geldt. Dat wij nu mogen leven in de verzoening. In die verzoende relatie met God. Maar dat wij ook werkelijk zelf daaraan deelnemen. Het is niet alleen mijn taak om dat te verkondigen. Omdat ik nou toevallig hier mag staan en spreken. Nee, het is onze taak om dat te verkondigen. Als we zometeen hier weggaan, dan is het onze taak om de bediening van de verzoening te leven. Niemand uitgezonderd van Gods kinderen. Niemand uitgezonderd. Het is onze taak om dat de wereld in te dragen. Ja, heel vaak beseffen we het niet. Zijn we misschien bezig met ons leven te leven. Maar als wij het hebben over de heiliging van God. Dat zijn wil is in ons leven. Dan houdt die heiliging in. Dat wij de bediening mogen oppakken. Om de verzoening de wereld in te dragen. Want wij hebben een boodschap voor deze wereld. Als we horen wat er allemaal gebeurt. Op politiek vlak. Hoeveel onrust er is. En hoeveel polarisatie er is. En dat er heel bijzondere mensen op het wereldtoneel verschijnen. Nou, maar gewoon zo zeggen, daar vestig ik er nog geen oordeel over. Maar het zijn bijzondere mensen. En dat kan ons best wel eens onrustig maken. Ook als we zien wat er gebeurt met Israël. En als we een beetje ons oor te luisteren leggen wat er allemaal gebeurt. Ja, dan weten we dat Israël echt steeds verder en verder en verder in het nauw komt. En misschien zitten we hier vanavond wel, zeggen we van ja, broeder Thomas, we moeten eens luisteren. Voordat alles hier losbreekt, zijn wij toch weg. Zijn wij toch opgenomen. Ja, maar zo werkt het niet. Dat is niet de hartgesteldheid van onze heiland. God is langmoedig, zegt onze geliefde broeder Petrus. Omdat hij niet wil dat er mensen verloren gaan. En soms denk ik wel eens, is dat nou ook precies datgene wat wij willen? Zijn wij werkelijk daarop gericht? Is dat onze wil dat wij niet willen dat mensen verloren gaan, maar dat mensen tot de erkenning komen van wie Jezus Christus is? Want het is soms wel eens heel makkelijk gezegd. En natuurlijk weet ik dat we dat echt mogen hebben als een uitzien. Want het eerste wat nu gaat gebeuren, en dat geloof ik met heel mijn hart, is dat de Heere Jezus Christus zijn gemeente gaat thuishalen. Dat geloof ik echt. Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om de dienst der verzoening op te pakken. En om de dienst der verzoening uit te leven. Hier, vandaag de dag, hier in Veenendaal. Want ook hier zijn nog mensen die leven onder het oordeel van de Allerhoogste God. Die hem niet erkennen. Die de Heere Jezus Christus links laten liggen. Of rechts. Snapt u wat ik bedoel? Maar we moeten daar ernst mee nemen. Dat we hem verkondigen. En waarom? Dat kan alleen maar als wij zo verwonderd raken van dat die verzoendag ook voor ons is gaan gelden. Dat wij zo verwonderd raken. En daarom praat er met elkaar over. Praat met elkaar over datgene wat God in uw leven heeft gedaan. En wat God in uw leven doet, wat God in jouw leven doet. Dat u zo vol bent. Want dat, als mensen zien dat u zo vol bent van de Heiland en dat u echt uw leven en uw levensstandaard daaraan onderwerpt, aan de wil van God, namelijk uw heiliging, dat heeft zeggenschap. We kunnen het hier met elkaar belijden. We kunnen het zingen dat wij ons willen onderwerpen aan de Heer. En dat wij, dat wij zeggen van Heer, zelfs het woord Heer, Kyrios, dat wij hem belijden. Zeggen, u bent de Heer van ons leven. Ja? En zondag gaan we naar huis. En is hij dan nog steeds de Heer? Morgen komen we op andere plekken. Is hij dan nog steeds uw Heer? Morgen hebben we misschien gesprekken met anderen. Over anderen. Is hij dan nog steeds uw Heer? En zo kunt u misschien uw eigen leven invullen en bevragen over het feit dat u echt mag belijden dat Jezus Christus uw Heer is. Jouw Heer. Ja, dat geeft rust. Dat geeft vrede. Dat is werkelijk leven in en door hem. Niet alleen maar met hem, aan zijn hand. Want dat vind ik zo mooi wat Paulus dan zegt. Er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, ik leef met Jezus aan zijn hand. Maar Paulus gaat veel dieper. Het is niet alleen maar hand in hand met Jezus. Nee, Paulus zegt in de Colossensebrief, wij mogen wandelen in hem. In hem. Nou, daar kunnen we ook nog een hele preek over houden. Gaan we nu niet doen. Maar ik hoop dat dat in uw leven werkelijk waarheid is. Dat u in Jezus Christus wandelt. Dat u in hem leeft. En dat u werkelijk met Paulus kan zeggen, ik leef niet meer voor mezelf, maar tot eer en tot glorie van de eeuwige, de allerhoogste, de almachtige, de schepper van hemel en aarde. Leef Christus. Amen.